Welkom bij de PPI-podcast. Wij zijn Suzanne en Els en willen samen met deskundigen jou als docent of als leerling op de middelbare school informeren over actuele onderwerpen zoals faalangst.
In deze aflevering gaan wij dieper in op de begeleiding van faalangst. Wat kan jij als docent of als leerling doen met faalangst? En dat doen wij vandaag niet alleen. Daar praten wij samen over met Pia Krul. Zij is er vandaag telefonisch bij. Welkom Pia, leuk dat je er bent. Kun je wat over jezelf vertellen?
Mijn verhaal is dat ik begon als muziekdocent, lang geleden op een middelbare school. En ik was ook altijd mentor. En dat heb ik zo'n 30 jaar gedaan. En ik vond eigenlijk het mentor zijn net zo leuk als het vak muziek geven. Want het inspireerde me ontzettend om gesprekken met leerlingen te hebben. En te kijken gewoon hoe het met hen ging. Maar als het niet zo goed ging op school, waar dat dan aan lag. Dus daar heb ik echt wel een beetje, dat is misschien wel de basis geweest voor wat ik nu ook nog steeds doe. Mm-hmm. Daarna ben ik ook nog 15 jaar teamleider geweest van de bovenbouw van de CDO. En dat betekende ook, dat had ook een meerwaarde voor wat ik daarna ben gaan doen. Omdat je dan kunt zien of mee kunt praten, dat is nog beter, over wat je als school kunt doen aan maatwerk voor leerlingen met problemen. Want dat is heel verschillend per school. He, je moet als leerling vastloopt en je wil hem daaruit helpen, dan moet je soms dingen aanbieden die buiten de normale regels vallen. En daar moet je dus ruimte voor hebben. Nou, en in mijn functie had ik de gelegenheid om daar invloed op te hebben. Nou, toen ben ik in diezelfde tijd faalangsttrainer geworden. Dus dat is nu zo'n 20 jaar geleden. Ik ga dat woord straks herbenoemen. En dat wil ik ook heel graag uitleggen waarom ik dat doe. Mm-hmm. Maar goed, toen ik van mijn laatste school weg was, ik heb op 2 scholen lesgegeven, toen ben ik voor mezelf begonnen. En de boeken had ik al, Kamer van Koophandel en zo, dat was allemaal geregeld. En dat betekent dat ik nu al 10 jaar als zelfstandige werk met de methode lefgasten, waarin ik dus trainingen geef, individueel groepstrainingen, studiedagen, opleidingen geef aan mensen die ook trainer willen worden, presentaties, noem maar op, podcast. Dus dat is in het korte verhaal.
Ja, mooi. En wat maakt dat jouw boek Lefgas heet?
Nou, weet je, ik kom straks of misschien zo meteen bij jullie vraag terug op dat woord faalangst. Ik heb vanaf het begin af aan, of zal ik dat maar gelijk erin verwerken?
Ja, doe maar even. Ja.
Ik heb vanaf het begin af aan iets gehad tegen dat woord faalangst. Want de angst om te falen, dat is een heel vaag begrip. Je hebt namelijk ook de angst om te falen als je niet goed genoeg hebt kunnen leren. Door wat voor reden dan ook. Of het nou COVID is, of te laat begonnen, of ziek, of wat dan ook. En dat is geen faalangst, niet per se. Je hebt ook faalangst als iets, of het voelt dat je de angst hebt om te falen als iets gewoon echt te moeilijk voor je is. Mm-hmm. Dat je op een te hoog niveau zit, komt ook voor. En het is ook geen faalangst. Er is nog iets waarbij je, psychologen noemen dat angst als trek. Eigenlijk een persoonlijkheidsstoornis, dat is echt een stoornis, waarbij je in alle situaties van je leven angst ervaart. Of dat nou is als je alleen een boodschap gaat doen, of moet telefoneren, of een toetsen moet maken. Al die dingen, en dat is veel groter. En dat voelt ook als faalangst. Je hebt constant het gevoel dat je faalt. Nou, die drie dingen, die noem ik ook in mijn boek en in de opleiding, die staan buiten de faalangst zoals ik het bekijk en zoals ook veel van mijn collega's het bekijken. En daarom wilde ik het anders gaan noemen. En ik doe dat niet officieel via Google, want dan word ik niet meer gevonden. Maar zo gauw ik in gesprek kom met mensen zoals nu in de podcast, of ik geef een studiedag, of ik geef een opleiding, of ik geef trainingen, of kennismaking op scholen, dan zeg ik, jongens, het woord faalangst is niet handig, want het lijkt alsof je een ziekte hebt of zo. Of iets waar je wat in ieder geval jou klein maakt. En iets waar je ook misschien niet meer vanaf komt. Je kan er wel mee om leren gaan, maar het zit nou eenmaal in je. En dat is niet zo. Dus om al die redenen noem ik dat liever blokkadestress. En dat ben ik aan het proberen erin te krijgen. En bij blokkadestress blijven de jongens ook zitten als ik mijn verhaal vertel. Want als ik vraag wie heeft de faalangst, lopen eerst de jongens hard weg, daarna de stoere meiden. Dan blijven er nog een aantal zitten die denken, ja, ik heb dat wel. Maar ik bereik dus niet mijn doelgroep.
Ja.
En daarom, als ik het blokkadestress noem, dat betekent dat je blokkeert op een bepaald moment. En als het meerdere momenten zijn achter elkaar, omdat je niet weet hoe je eruit kunt komen, dan kom je in een patroon. Dat noem ik dan het patroon. Dus blokkadestress kan een moment zijn, maar heel vaak wordt het een patroon. En daar kun je uitstappen. Ja. Nou, dat woord is veel toegankelijker. Ja. Dus dat woord, zo noem ik het steeds meer. En dan kom ik even terug op de titel van lesgasten. Want ik zei al, het woord faalangst wilde ik absoluut niet op mijn boek. Ik wilde, en dat past in de omschrijving die ik net gaf van blokkadestress, ik wilde het doel weer. Want kinderen met blokkadestress, die zijn niet daarmee geboren. Die hebben dingen meegemaakt, waarin ze situaties waarin ze zijn gaan blokkeren. Dat kan soms al heel lang geleden zijn. Jullie zullen wel vragen hebben waarin ik dat nog wat verder uit kan leggen, denk ik. En dat is weggestopt, of ze hebben er niet over gepraat. En dat betekent dat de kans op een volgende blokkade groter wordt. En als je daarin blijft hangen, dus in het patroon van blokkadestress, dan is dat nog steeds iets wat jij niet bent, maar wat jou is overkomen.
Ja.
En als je het zo bekijkt, dan kun je daar ook weer van afkomen. En dan kun je dus weer de lefgast worden die je vroeger ook was. Vandaar dat ik het woord lefgast heb gebruikt. Bovendien vind ik het leuk, want het is een toegankelijk woord wat eigenlijk niet echt bestaat. Het is niet geen officieel woord. Maar het past wel in het jongere jargon nog steeds. Bestaat natuurlijk nu al, mijn boek bestaat al best lang. Maar iedereen zegt ook van ja, ook eigenlijk is dat wel een leuk woord. Want de kracht zit erin waar je aan gaat werken op het moment dat je toegeeft dat je blokkeert en dat je er iets aan wil doen.
Ja, ik vind zeker ook een mooi woord daarvoor. Ja.
Dank je.
Eigenlijk meer het lef dat je er iets mee gaat doen. Kan je dat ook wel? Ja,
ja.
Oh, ja.
Heel ja, daar begint het mee. Hè? Dat je inderdaad lef om erover te gaan praten, lef om eraan te gaan werken en uiteindelijk weer lef gaan voelen in de stappen die je onderneemt. Ja.
Ja. Heel mooi. En wij hebben in de vorige aflevering ook iets verteld over onze eigen eventuele ervaringen met faalangst. En heb jij dat naast jouw werk ook met het thema iets gehad? Of ervaringen?
Nou, ik heb niet zozeer bij toetsen of zo blackouts gehad. Maar ik merkte wel dat ik het sociaal soms had. Mijn zelfbeeld was als kind helemaal niet zo geweldig. En dat betekende dat ik niet zo snel op de voorgrond trad in gesprekken in groepjes bijvoorbeeld. Dat ik altijd een beetje afwachtend was. En dat betekent dat was eigenlijk ook een soort blokkade. Omdat ik dacht van, ik heb misschien niet genoeg te vertellen. Of ze vinden me niet zo leuk of niet zo interessant. En dat zijn wel dingen die ik herken. Die ik dus ook goed weer herken bij leerlingen als ze het daarover hebben. Dus in dat opzicht zeker, ja.
Ja. En wat is daar dan mee gedaan? Of heb je daar zelf mee gedaan?
Nou, daar heb ik zelf niet. Ik ben aan mezelf gaan werken. Ik ben na een aantal... wat heftigere dingen in mijn leven steeds meer gaan kijken. Maar wie ben ik nou eigenlijk en wat wil ik? Want ik ben een ontzettende aanpasser geweest altijd vroeger. Wat willen andere mensen dat ik doe? En dat doe ik nog steeds wel hoor. Maar ik ben echt gaan leren om naar mezelf te kijken en ook de vraag te beantwoorden. Wat wil ik nou heel graag?
Ja.
Wat is goed voor mij?
Heel mooi.
En daar heb ik wel veel van geleerd.
Ja, ja. Mooi.
Nog steeds. Ja.
Dat is alleen maar goed. Blijven leren.
Zeker. Ja, zeker. Ja.
Heel mooi.
Ja. En nu zullen wij doorgaan naar het eerste onderwerp. Dit zal gaan over de invloed van het schoolsysteem op het ontwikkelen van faalangst.
Nou, en in de vorige podcastaflevering hebben wij het onder andere gehad over hoe faalangst ontstaat. Maar even voor de nieuwe luisteraars. Faalangst kan op heel veel verschillende oorzaken hebben hoe het ontstaat. En waar wij het onder andere over hebben gehad is bijvoorbeeld de hoge prestatiedruk. Vergelijking met andere leerlingen, positief of geen positief leerklimaat op school. Ook het negatief zelfbeeld of bijvoorbeeld overbescherming van ouders. En wil je naar de vorige podcastaflevering nog luisteren, dan is die te vinden op de website ppi-utrecht.nl.
Ja, zoals Els dus nu vertelt, zijn er veel factoren van invloed op faalangst, zoals het schoolklimaat. Pia, jij beschrijft in jouw boek de rol van school in de begeleiding van faalangst. Maar wat is nou jouw idee over de bijdrage van school of het schoolsysteem in het ontwikkelen van faalangst?
Nou, eigenlijk moet ik dan beginnen toch ook weer bij die oorzaken. Want wat dan kun je gaan praten over hoe je dat dan zo goed mogelijk begeleidt op school.
Mm-hmm.
Want de oorzaken hoeven niet op school te liggen. Ik begin in mijn trainingen, en dat staat deels in het boek, maar het boek is natuurlijk wat meer algemeen, omdat ik daar iedereen probeer aan te spreken. Maar in mijn trainingen begin ik altijd met het persoonlijke verhaal. Het begint meestal bij groep 3. Enkele keer nog daarvoor ook hoor. Maar als ik met, laten we zeggen, een student of een leerling uit de 4e of de 5e klas, ik noem maar even wat, ga kijken waar die momenten zijn geweest dat een leerling blokkeerde, dan kan dat van alles zijn. Het kan thuis zijn gebeurd. Een onhandige opmerking van een te strenge juf in de klas. Of een opmerking van leerlingen om jou heen. Pestverleden is een heel, dat noemden jullie ook al in de vorige op podcast, kan een grote rol spelen. Maar ook als maar gepest worden door je broertje, die zegt dat jij toch een dummy bent, noem maar wat, of een dobby bent.
Ja.
Ouders die te streng zijn, die eigenlijk hun eigen verwachtingen boven het welzijn van hun kinderen plaatsen. Al dat soort dingen, daar kom je momenten van tegen. En naarmate die momenten weggestopt zijn of ze zijn niet serieus genomen, is de kans op blokkadestress later groter en groter. En dat betekent dus dat je op school met kinderen die blokkeren te maken krijgt met blokkadestress die allerlei oorzaken kan hebben. Soms blokkeert een kind op de middelbare school terwijl de oorzaak op de lagere school is geweest.
Ja.
Of meerdere oorzaken, of thuis. En dan is dat best wel lastig om daar op school mee op te gaan. Tenzij je op de middelbare school of een goede training krijgt. Of een goede mentor hebt die eventjes tijd voor jou kan nemen.
Ja.
En dat is dus wel heel essentieel dat een mentor, en soms is het ook een andere docent hoor, maak ik ook wel eens mee, een vakdocent, die echt eens even vraagt van, hé jongens, hoe is het nou met jullie? Of alleen aan jou, hoe is het met je? En dan kan het zijn dat je misschien alleen maar dit stukje van nu te pakken krijgt, maar dan heb je in ieder geval iets zichtbaar gemaakt, in plaats van als mentor alleen maar te zeggen van, joh, je moet harder je best doen voor Frans, want anders ga je niet over.
Mm-hmm.
En dan kan je die studie niet gaan doen, want dat soort dingen hoor ik aan de lopende band. Het is ongelooflijk. Dus tijd ervoor vrijmaken. En wat ik ook was, ik ben natuurlijk heel lang mentor geweest. Wat ik ook wel eens liet doen in mentorlessen is het levensverhaal van elkaar.
Mooi.
Opschrijven, ontdekken. Met een gewone levenslijn. En dan kom je ook al bij dingen die gevoelig zijn geweest. Niet altijd heel persoonlijk, want dat is best wel eng in een klas. Maar in ieder geval leg je iets open waarbij je mogelijk bij die oorzaken komt. En ja, de vraag wat je er daarna als docent aan kan doen, dat is eigenlijk misschien meer een vraag die over de methode gaat. Nou, dan kom ik eigenlijk ook weer op de verschillende soorten. Daar hadden jullie het vorige keer ook over.
Mm-hmm, ja.
En die neem ik deels over, want er zijn een aantal dingen die zijn echt hetzelfde als in die vorige podcast. Een aantal dingen zijn echt anders, zoals die benaming al. Maar in de drie soorten die je benoemt, de cognitieve, de sociale, de motorische, voeg ik er één aan toe. En dat is de verborgen blokkadestress. En verborgen blokkadestress is eigenlijk perfectionisme. En wat je daar ziet is dat leerlingen nog uitstekende resultaten halen. Niemand denkt er is iets aan de hand, of er zijn niet zo snel zorgen over. Maar dat is het kind die tot diep in de nacht leert, fysiek allerlei klachten heeft en eigenlijk voortdurend op het randje van het zwembad hangt, als het ware. Hè? Dus alsmaar dat stressgevoel heeft. En dat kan binnen no time omslaan in een burn-out of in een depressie. Dus ook daar blokkeert een kind, maar die blokkeert al in de voorbereiding van het leren voor een toets. Want in de toets zelf kan die zich nog wel herstellen, alleen is daarna stiekem op. Zo moe van het compenseren van dat stressgevoel. Maar dus of het zit in de voorbereiding al, of het zit al tijdens de toets. En dan, ja, want ik moet eigenlijk beginnen met de andere aanpak die ik heb ontworpen voor het G-denken. Want jullie hebben heel uitgebreid vorige podcast gehad over het G-denken. In die manier van denken ben ik ook eerst zelf opgeleid als faalangsttrainer, lang geleden. En ik merkte dat de effectiviteit van de trainingen voor mij niet goed genoeg waren. Het hielp best wel wat. Maar ik had het idee dat het beter kon. En wat ik wilde is de werking van de hersenen, namelijk het aanmaken van het stresshormoon adrenaline, dus er zijn er meer hoor, maar die speelt de hoofdrol, daarin verwerken. Want de adrenaline wordt pas aangemaakt als je in je overlevingsstand komt.
Yeah.
Nou, hoe kom je in de overlevingsstand? Door angst of door boosheid?
Yeah.
Hoe kom je in angst? Door de ergste gedachten.
Ja.
Nou, die dingen, dus de situatie waarin een trigger is voor die angst, de ergste gedachte, daarna onmiddellijk het aanmaken van die adrenaline en daarna onmiddellijk de blokkade. Want ik leg in een boek heel duidelijk uit hoe de adrenaline in een te grote mate ervoor zorgt dat jouw grote hersenen niet meer genoeg zuurstof krijgen.
Mm-hmm.
Dus dat je blokkeert. Nou, die vicieuze cirkel, Die vind je ook op mijn website, dat patroon weer waar ik het daar straks over had. Maar je kunt ook uit deze visieuze cirkel stappen. En daardoor moet je die vier punten die ik net noemde, die moet je eerst zichtbaar maken.
Ja.
Nou, als een klok tekent, dan staat er bovenaan het moment van de stress. Dat kan een toets zijn. Dat kan in de voorbereiding van die toets al zijn, zoals ik dat net zei. Dat kan een presentatie zijn. Van rijexamen ook, hebben we het ook over. Allerlei dingen, een optreden, een muziekoptreden of een wedstrijd, noem maar op. Dat staat op 12 uur. Op 3 uur staat de ergste gedachte. En de ergste gedachte is de meest negatieve, die of niet waar is, of die heel slecht is voor je. Ja. Die komt overeen met het G-denken. Ja. Die zit daar namelijk ook in. Maar daarna zet ik op 6 uur de adrenaline. Want de ergste gedachte zorgt voor een overdosis adrenaline. En de adrenaline die zorgt weer voor je blokkadestress. Want je krijgt minder zuurstof in je hersenen. En dan, als je dat cirkeltje rondmaakt, omdat je er nog niet uit hebt leren stappen, want dat leer je namelijk in een training, dan kan het zijn dat je de volgende keer op 12 uur weer blokkeert. En dan wordt het van kwaad tot erger. Dus die cirkel die gebruik ik. En dat betekent dat het uit de cirkel stappen, waardoor jij minder adrenaline aan gaat maken, dat is echt het belangrijkste. Dat is het doel. Het doel is niet zozeer het veranderen van je gevoel. Dat is meer het gevolg.
Mm-hmm. Ja.
Snap je? Dus op 9 uur, die blokkade en die stress, daar zit zowel je gevoel als je gedrag. Dat zit er allebei.
Ja.
Blokkeren en stress is gevoel en gedrag. Dus het doel is altijd je adrenaline omlaag. Hoe krijg je je adrenaline omlaag? Door die gedachten te herstellen. En dat komt weer overeen met de 4G's.
Ja.
Maar nogmaals, ik merk dat de toegevoeging van die adrenaline voor, nou ja, eigenlijk voor iedereen met wie ik daarna op deze manier ben gaan werken, zegt, oh, maar dit snap ik. Dit gaat over mij. Ja. Ik voel ook dat ik die adrenaline aanmaak. Want als je die adrenaline aanmaakt en hij kan niet weg, omdat je niet weg kan rennen, dan krijg je allerlei fysieke klachten. Want het gaat een plek in je lichaam zoeken. Je krijgt hoofdpijn, buikpijn, je gaat trillen, je krijgt het warm, je moet misschien overgeven. Al die dingen zijn het directe gevolg van de adrenaline die je aanmaakt vanwege het overlevingssysteem waar je in zit. Hè, het overlevingsinstinct, zou je kunnen zeggen. Daar is die adrenaline direct aan gekoppeld, maar die niet wordt gebruikt om te rennen. Dus, al die klachten zijn het directe gevolg. En dat merk ik, dat is voor kinderen tot volwassenen en alles daartussenin zo duidelijk, merk ik.
Ja.
Omdat je daarna kunt gaan kijken, oké, nu gaan we naar je gedachten kijken.
Ja.
En die gedachten, dat kunnen allerlei gedachten zijn. Ik kan het toch niet. En dan kom ik dadelijk bij die docent en bij de school. Een voorbeeld, ik kan het toch niet. En dat kan in de voorbereiding zijn of tijdens de toets. Of ik kan het niet goed genoeg. Voelt voor sommige leerlingen net zo erg.
Zeker.
Maar een andere gedachte is, ik moet. Want anders.
Ja.
Dus een hele grote druk. Dat heeft een hele andere aanpak van herstel. Nog een gedachte is, ik mag geen fouten maken. Want als ik een fout maak, dan ben ik niet goed genoeg als persoon. Ik noemde de drie grootste, maar er zijn er meer. Maar met deze drie kom je al heel ver. Leraren, laat ik het nou eventjes gewoon noemen, de leraar die een leerling in zijn klas heeft, die ziet dat hij voor een toets alsmaar een blackout heeft. En hij ziet ook dat het kind het in de klas best wel snapt. Dat hij goede vragen stelt, dat hij hard werkt in de klas. En dan ben ik nog even niet aangekomen bij het andere punt van motivatieverlies. Maar dat bewaar ik even voor later, want het wordt te lang verhaal. Maar laat ik zeggen dat een docent ziet in de klas dat een leerling de materie snapt, de stof snapt. Hij stelt goede vragen, hij heeft zijn huiswerk gedaan, hij legt het misschien zelfs uit aan medeleerlingen. Die leerling, als die bij een toets een onvoldoende haalt, omdat hij vragen openlaat of de gekste antwoorden geeft, waarvan die docent ook denkt, hoe kan dit? Daarvan zou een docent kunnen gaan kijken van, hé, ik ga die klassensituatie waarin ik zie dat die leerling het snapt, die ga ik met hem of met haar benoemen.
Yeah.
Want dat is namelijk ook een oefening die de leerling in de training krijgt. Hoeveel snap je als je rustig bent? Ja. Hoeveel procent? En dat is iets anders dan te zeggen, ik kan het. Dat is veel te vaak. Hoe vager, hoe minder de effectiviteit. Dus als een leerling leert van, hé, als ik rustig ben en ik heb een blackout bij natuurkunde, maar ik snap in de les 70 of minstens 60 of misschien wel minstens 80%, want ik leg het uit aan anderen, dan is dat je waarheid. Maar hier komt de leraar om de hoek, want die kan dat ook bevestigen. En hoe meer een leraar bevestigt door te zeggen, ik zie dat je begrijpt. Ik zie dat je het kan. Ik zie dat jij het grootste deel van de stof beheerst. Dan krijgt een leerling een extra bevestiging daarvan.
Mm-hmm, ja.
naast zijn eigen bevestiging die hij in de training krijgt. Dus dat kan een leraar doen, goed opletten in de les.
Ja.
En kijken of er een verschil is tussen de capaciteit in de les en de capaciteit tijdens de toets. Nou, dat is één ding. Ga ik naar de tweede gedachte, het moeten. Moetgedachtes noem ik ze, ook weer heel simpel. Ik moet, want anders. Nou, noem het maar op. Ik moet nu een voldoende halen. Want als je onvoldoende staat vanwege de blackout, dan denk je iedere keer, maar nu moet het goed gaan.
Mm-hmm.
En dan ook bij moeten maak je te veel adrenaline aan. Want het is ook weer een angstgedachte, de ergste gedachte. En die betekent dat je weer in de vicieuze cirkel zit. Dus moedgedachtes helpen jou niet. Dus in de lefgastenmethode ga je stapsgewijs kijken met allerlei oefeningen en handvatten die ook weer in het boek staan. Hoe moeten je niet helpt, maar hoe je naar een andere gedachte kunt gaan. Mm-hmm. En dat is willen.
Yeah.
Want bij willen kun je alleen maar zeggen, ik wil een goed cijfer halen, want. Mm-hmm. Je kan niet zeggen willen, want anders. Dat hoort, want anders hoort bij moeten. En het mooie is dat willen, want, is altijd positief.
Yeah.
Moeten, want anders, is altijd negatief.
Yeah.
En dat verklaart onmiddellijk, dat loopt synchroon met die hoeveelheid adrenaline die je aanmaakt.
Yeah.
Snap je? Bij moeten maak je dus te veel adrenaline aan. Gaan onmiddellijk je hersens minder goed focussen, want ze krijgen onmiddellijk minder zuurstof. En aan moeten hangen allerlei hele interessante andere dingen. Want de moedgedachtes is bijvoorbeeld ook gelinkt aan anderen niet willen teleurstellen.
Mm-hmm. Ja, zeker.
Ik moet een goed cijfer halen, want anders zijn mijn ouders teleurgesteld.
Ja.
Of die leraar die mij elke week helpt.
Ja.
Of die student, of die bijlesleraar die zich ontzettend zijn best doet om mij te helpen, maar ik heb weer een blackout. Dus daar, die baalt ook.
Ja.
Dus dat moeten is een heel interessant onderwerp. En daar zit heel veel, daar is heel veel winst uit te behalen als je ook dat om gaat keren. Nogmaals, straks even de neuroplasticiteit, want dat is de manier waarop. Als je dat om gaat keren, resetten noem ik het ook, van moeten, want anders, naar willen, want.
Yeah.
Dat moet in je systeem komen. En bij willen maak je ook adrenaline aan, maar daar ben jij nog steeds de baas. Want een beetje adrenaline is namelijk goed voor je, dat heb je nodig. Dat maakt je alert.
Mm-hmm.
Je wil alleen niet de overdosis. Dus je wil die hoeveelheid hebben waarmee jij nog steeds genoeg zuurstof krijgt in je hersenen en waarbij jij de regie houdt, waarmee je de baas bent over je hersenen. En dat gebeurt bij willen, wij moeten beter kwijt.
Yeah.
De kans is in ieder geval heel groot. Dus dat is een tweede. En wat kan een docent doen? Nou, die kan bij zichzelf eens te raden gaan of die misschien 10 keer in een les zegt tegen zijn leerling: jongens, jullie moeten dit en dat en dat en dat. En er zullen leerlingen aangaan die dat nodig hebben.
Mm-hmm.
Maar misschien 1/4 van de klas gaat juist uit.
Ja.
Want heel die goed. Komen onmiddellijk in de visie uit de cirkel terecht.
Ja.
Dus hij zou zich daar veel meer, hij of zij, zich veel meer bewust van moeten zijn. En een beetje voorzichtig met het woord moeten. Want anders, de waarschuwende toon van heel veel leraren.
Ja, klopt.
Heel veel scholen. Heel veel schoolsystemen. En in plaats van te kijken van jongens, voor wie doen jullie dit eigenlijk?
Mm-hmm. Ja. Zeker.
Waarom wil je zo graag over?
Yeah.
Wil je nou eindelijk eens van die school af?
Yeah.
Wil je heel graag naar het profiel wat jou veel beter past dan wat je nu nog allemaal moet doen? Noem maar op.
Yeah.
Er zijn allerlei voorbeelden te benoemen. En een docent, maar ook een mentor, die kan dat leerlingen op laten schrijven.
Yeah.
Schrijf eens op waarvoor jij het nou eigenlijk wil.
Yeah.
En waar loop je tegenaan? Welke moedgedachten herken je bij jezelf? Maak het zichtbaar.
Mm-hmm. En nou, waar doe je dan het triggeren van de motivatie ook bij de leerlingen?
Ja, dat is eigenlijk dat is een heel interessante, bijkomend iets. Het is namelijk zo dat als jij 1 keer blokkeert, dan ga je de tweede keer nog steeds waarschijnlijk je best doen.
Ja.
Als jij 3 of 4 keer blokkeert, dan denk je op een gegeven moment waarvoor zou ik dan mijn best doen.
Ja, ja, precies.
Het werkt toch niet. Dan verlies je motivatie.
Mm-hmm.
En motivatieverlies is dus direct verbonden aan blokkadestress, mm-hmm. maar vooral het patroon, want het ontstaat nou eenmaal. Er zijn kinderen, er zijn uitzonderingen, die blijven nou zich het schompers werken. Al hebben ze nog heel veel slechte cijfers gehaald, die blijven werken. Maar de meeste, en dat is normaal, dat zou iedereen doen, mm-hmm. gaan het opgeven. Dus motivatieverlies. Maar motivatieverlies is in dit geval, want je kunt er heel op verschillende manieren naar kijken. In dit geval is het een afgeleide van blokkadestress. Het gebeurt daarna.
Ja.
Want er zijn leerlingen die ik ook krijg die zeggen, ja, maar ik doe ook niks meer. Ik zeg, ja, dat snap ik. En dan kan ik me voorstellen, de docenten reageren daar ook op.
Mm-hmm.
Die zeggen, ja, vind je het gek dat het niet lukt, want je doet niks meer. Tot er aan de docent komt, totdat er een docent komt, of een mentor, of een trainer, die zegt, wanneer is dat begonnen? Wanneer ben jij gestopt met werken? En wat gebeurde er toen? En misschien nog wel lang daarvoor. Dus die weer gaat kijken wanneer dat patroon in gang is gezet. Want daar moet je zijn. Ja. En als een leerling zich weer gehoord en gezien voelt en begrepen voelt vooral in dat motivatieverlies. En hij krijgt de tools. Dan heb je kans dat hij weer aangaat.
Okay.
Je moet het wel benoemen. Ja. Dus dat is heel belangrijk. Nou, en die laatste is misschien een te lang voor dit antwoord. Want dat is ook wat specifieker. Maar hè, dat, ik mag geen fouten maken. Maar dat komt er dan nog eens bij. Ook daar kan een docent een rol in spelen. Maar misschien heb ik nu even te lang gepraat.
Ja, dat is ook heel interessant hoor.
Ja, zeker.
Ja.
Zeker. Nee, dat is misschien een idee om nu verder naar het volgende onderwerp te gaan. En dit gaat over de preventie van faalangst.
Ja. Ja. En zoals je als luisteraar misschien wel weet, is het goed om problemen zoals faalangst altijd aan te pakken. Alleen het aanpakken kan alleen als faalangst ook gesignaleerd wordt bij een leerling. En Pia, kun jij ons uitleggen waarom het nou zo belangrijk is dat faalangst op tijd herkend wordt bij leerlingen?
Ja, als je het niet doet en een leerling gaat blokkeren, dan kan het in het klein heel vervelend zijn voor een leerling en kan dat van balen. Maar in het groot kan het de meest erge vormen aannemen. En ik ga ze niet benoemen, maar we weten dat. We weten dat er zelfmoordneigingen zijn. En dus ik heb het nu wel benoemd. En alles daartussenin kan tot volkomen uit de hand raken. Dus het is super belangrijk om dit zo vroeg mogelijk op te sporen en zichtbaar te maken. En eigenlijk is het heel simpel, maar het gebeurt zo vaak niet. Eigenlijk zou je willen dat leren... Natuurlijk is leren nodig in een bepaald opzicht. Maar leren moet ook leuk zijn.
Ja. Zeker, ja.
En ik denk, als ik kijk naar mijn leraren van vroeger en degene waar ik nu nog met plezier naar terugkijk, dan waren dat de leraren die plezier hadden in hun eigen vak. Mm-hmm. Daar begon het al mee. Die zich bekommerden om hun leerlingen. En die echt hun stinkende best deden om dat vak op zo leuk mogelijke manier te brengen. Zelfs al was het, noem maar wat, de stelling van Pythagoras. Maakt niet uit. Ja. Als je voelt dat een leraar plezier heeft in zijn vak en dat over wil brengen en ook nog kijkt en naar zijn leerlingen, dan maakt dat al het grootste verschil van de wereld.
Ja.
Dus in de eerste plaats het proberen, en dat kan nogmaals niet altijd, maar het proberen de lesstof leuk te maken. Dus zorg dat je kijkt naar waar hebben leerlingen die lesstof voor nodig in de wereld, in de maatschappij.
Ja.
Wat kun je ermee doen? Breek de muren van die scholen eens een keertje af. Dat is zo belangrijk. Voor de rest contact houden met leerlingen.
Yeah.
Ik gaf dat voorbeeld net al bij dat mentoraat. Die gesprekjes die leerlingen na een rapport krijgen als er een aantal onvoldoende staan, die laat je niet alleen bestaan uit van doe je best, ga leren. Want weet je, dan praat je tegen de leerling in plaats van met de leerling. En dat gebeurt nog zo vaak. Dus is te gaan kijken van hoe gaat het nu echt met jou? Vertel eens, hoe gaat het thuis? Hoe gaat het als je aan het leren bent? Hoe lang is jouw spanningsboog? Wanneer haak je af? En wat gebeurt er dan? Je kan 101 vragen bedenken. Waarbij je... En ook al lukt het niet om al die antwoorden te krijgen. Maar waarbij je in ieder geval het leerling het gevoel geeft. Dat je werkelijk geïnteresseerd bent. In hoe het met hem of haar gaat.
Ja.
Dus daar ligt een hele grote taak. En dat kunnen leerlingen ook onderling doen. Hè? Je kunt ook ze allerlei oefeningen geven. Waarbij ze met elkaar over dit soort dingen praten. En waarbij je ook leert dat het normaal is om gevoelens te bespreken. Dat is een heel belangrijk punt.
Ja.
Want dat is het nog lang niet op school. En met pubers is dat natuurlijk extra gevoelig. Dat weet ik heel donders goed. Maar op het moment dat je ze wel gaat bespreken. En je begint met jezelf. Heb ik altijd gedaan. Begon bij mezelf met de situatie te bespreken. Waarin ik het lastig vond. Of onzeker was. Of boos was. Of geïrriteerd. Noem maar wat. Dan zet je de deur wagenwijd open om het ook voor hen. Er hoeft dan maar één in de klas te zijn die het oppakt, of die geeft het alweer door aan een ander om dat ook te gaan doen. Dus het bespreekbaar maken van emoties is een onwijs belangrijk iets. En dat kan eigenlijk elke docent doen.
Okay.
Die zegt van jongens, ik weet niet of het gaat lukken vandaag, want ik voel me rot, want dit of dat, en hoeft niet heel zijn persoonlijke leven bloot te leggen. Maar iets. En ook zegt, joh, ik weet niet of het niet lukt met de uitleggen, want ik heb een beetje koppijn. Gewoon maak het bespreekbaar. Zorg dat je niet die afstandelijke docent bent die onfeilbaar is. Nee. Maak het bespreekbaar. Krijg dat ook terug. Van hé, ik ben het anders gaan doen. En de sfeer is erop vooruit gegaan. Ik heb een beter contact met mijn kinderen. Ik heb een beter contact met mijn leerlingen. Er gebeuren ineens zoveel dingen.
Ja.
Dat is echt geweldig om dat te zien.
De interactie wordt gewoon ook anders met je leerlingen.
Zeker.
Denk ik.
Ja, zeker.
Dat zou heel mooi zijn. Ja, wij gaan door naar het derde en laatste onderwerp van deze podcastaflevering. En dat gaat over de begeleiding van faalangst. En we hebben het al een beetje natuurlijk gehad over wat docenten kunnen doen. Maar Els,
take it away. Ja, begeleiding van faalangst kan natuurlijk op hele verschillende manieren vormgegeven worden. En vaak wordt daar dus ook een faalangstreductietraining voor gegeven, zowel aan leerlingen als ook wel eens aan docenten. En Pia, in jouw boek beschrijf je ook dat je tijdens je studie faalangstreductietraining hebt gegeven, maar dat die niet toereikend was om je leerlingen goed te kunnen helpen. Kun je daar iets meer over uitleggen waarom dat was?
Ja, het is eigenlijk wat ik in het begin al vertelde. Dat ik de manier waarop ik zelf opleiding heb gekregen met eigenlijk dat 4G-denken. Mm-hmm. Dat was nog de manier waarin ik de bestaan, die wordt trouwens nog steeds gebruikt. En ik voelde dat ik er meer mee kon bereiken. Dus dat 4G-denken, en dat kan veel duidelijker op het moment dat je daar de werking van je hersenen aan toevoegt. En die adrenaline toevoegt. Dan gaat ineens, heb ik gemerkt. Ik zeg niet dat die andere verkeerd is hoor. Nee, dat wil ik niet zeggen. Maar ik heb gemerkt dat de effectiviteit omhoog gaat.
Ja.
Op het moment dat je die vicieuze cirkel zoals ik hem gebruik toevoegt. Dus de adrenaline.
Mm-hmm.
En misschien is het wel een mooi moment om die neuroplasticiteit, waar ik het daar straks over had, toe te voegen.
Ja, doe maar. Zeker.
In mijn verhaal. Want kijk, ik bekijk het graag op een wetenschappelijke manier. En die hele overlevingsinstinct, dat is een wetenschappelijk fenomeen. Dat werkt ook voor iedereen. Overlevingsinstincten zijn voor iedereen hetzelfde. En de aanmaak van adrenaline, daar is geen verschil. En dat betekent dat als jij je adrenaline onder controle wil krijgen, zodat je hersens genoeg zuurstof krijgen, en je doet dat middels je gedachten, dat is waar de training over gaat. Dan betekent dat het aanmaken van een nieuwe gedachte, dan kom ik op het principe van de neuroplasticiteit. Want je kunt niet zeggen, als jij al een paar jaar denkt, ik kan toch geen wiskunde. Op de lagere school hebben ze tegen mij ook gezegd, van, nou, dat rekenen dat is niet jouw ding. Met andere woorden, ik dacht, ik kan niet rekenen. Want zo betaal je dat nou eenmaal.
Ja, zeker.
Dus dat had al jarenlang in je hoofd zit, en dat je dus eigenlijk alsmaar blokkeert bij toetsen wiskunde. Soms misschien haal je nog net een 4, terwijl je nog met gemak een 7 zou kunnen halen eigenlijk. Dus als dat betekent dat jij met die gedachte aan de slag moet van, hé, als ik rustig ben en mijn hersens krijgen genoeg zuurstof, dan snap ik meer dan de helft. Laat het even 70% noemen. Dat besef dat jij 70% snapt als je rustig bent, zit niet ineens in jouw hersenen. Want die gedachte dat je het toch niet kan, dat is een hele stevige verbinding geworden in je hersenen. Zo werkt dat met iets wat al wel heel lang zit. Ik noem dat vaak de snelweg. Als je maar even de eerste vraag van de toets, als je daaraan twijfelt, ga je woeps weer naar die snelweg. Die plukt onmiddellijk weer in die vicieuze cirkel. En dat betekent dat je een nieuwe gedachte, die of waar is, want de gedachte, als jij echt blokkeert, dat je het echt niet kan, die klopt niet, want dan heb je een ander probleem. Dan heb je geen blokkadestress. Dan moet je al bij les wiskunde. Dat is iets anders.
Mm-hmm. Ja.
Dus als de waarheid is dat jij, als je rustig bent, 70% snapt, dit is weer een voorbeeld, en je wil dat echt in jouw systeem krijgen, je wil daar een nieuwe verbinding van maken in je hersenen, die oude verbinding, oftewel die snelweg, gaat vervangen, dan kan dat alleen maar met neuroplasticiteit. En dat neuroplasticiteit betekent dat jij, ik, iedereen, de basis over de verbindingen in je hersenen. Je kunt zelf nieuwe verbindingen aanmaken. En dat betekent in dit geval, want je kan het op allerlei manieren doen, dat je de gedachte ik kan het niet gaat vervangen door heel bewust tegen jezelf te zeggen, als ik rustig ben, snap ik 70%, laten we even zeggen, van wiskunde.
Mm-hmm.
Dan zou je ook kunnen zeggen, hé, wiskunde, ik ben of mijn hersens zijn voor wiskunde een 7 waard.
Ja.
Want nogmaals, je kunt ze alleen beoordelen als ze genoeg zuurstof krijgen. Nou, dan laat ik leerlingen briefjes maken. Of ik laat het ze in hun telefoon zetten. En dan zeg ik, joh, die nieuwe verbinding, die heeft een sterk signaal nodig, anders word je niet aangemaakt. En dat duurt, onderzoek heeft aangetoond dat het ongeveer 2 weken duurt, waarin jij toch zeker 10 keer per dag dit tegen jezelf moet zeggen of lezen. Dus niet alleen eraan denken, je moet het opschrijven en lezen of hardop zeggen, 1 van die 2.
Mm-hmm.
En pas dan gaat ik noem het wel eens een ezelspaardje, een geitenpaardje, gaat uiteindelijk de snelweg worden.
Ja.
En neuroplasticiteit, daar zijn allerlei filmpjes van. Ik heb er één die ik heel veel gebruik. En als je dat hebt gezien, dan snap je wat je zelf kunt doen Mm-hmm. En dat binnen best wel korte tijd. Er zijn ook leerlingen die na een week al zeggen, ik ben al rustiger. Ik kan al beter nadenken, ik kan me al beter focussen. En dat is fantastisch, want dat hulpmiddel hoort bij de lefkastenmethode. Dat wil zeggen, ik heb het omarmd. Ik gebruik het in de trainingen. Het past in de vicieuze cirkel. De vicieuze cirkel gaat over de ergste gedachten, mm-hmm. overlevingsinstincten, adrenaline, maar ook hoe je die ergste gedachten kunt omzetten. En dat betekent dat dit kan ik als trainer wel vertellen, en een docent kan het zeggen, en een ouder kan het zeggen, maar je moet het zelf doen.
Ja.
Dat is het enige wat niet iemand anders voor jou kan doen, dat moet jij doen. En dus beginnen de nieuwe gedachten, de herstellende gedachten, altijd met ik.
Ja.
Ik wil dit of dat of dat of dat. Ik ben dat of dat waard voor natuurkunde, Frans, noem maar op. Snap je?
Ja,
dus de neuroplasticiteit is het middel wat onontbeerlijk is om uit de cirkel te stappen en om weer een lefgas te worden.
Ja.
Ja,
heel mooi.
Oké?
Ja, heel duidelijk. Zeker.
Ja.
We hadden net al een beetje gezegd dat de faalangstreductietraining een mogelijkheid is om jongeren met faalangst te begeleiden. En daarnaast kunnen docenten ook in hun manier van lesgeven faalangst verminderen of letten op hun houding. En wij hebben met een aantal leerlingen gesproken voor deze podcast. En zij hebben aangegeven dat zij het fijn vinden als bijvoorbeeld docenten opdrachten geven die lijken op de toetsvragen.
Ja.
Of dat ze leerlingen helpen in kleine stappen. Of heel erg de leerling aanmoedigen om rustig te blijven, om het opnieuw te proberen, niet op te geven en zegt dat het goed komt. En Pia, hoe zie jij dit? Welke houding moeten docenten aannemen richting hun leerling in het manier van lesgeven?
Ja, dat komt best wel overeen met een aantal dingen die jij zei hoor. Mm-hmm. Ik vind het schandalig als een leraar begint met een toets met de allermoeilijkste vraag.
Mm-hmm.
Ik bedoel, wat wil je dan? Wil je dat je leerling onmiddellijk de moed verliest? Dus doe een inkomertje, bouw het een beetje op. Wat je ook kan zeggen is dat het niet zo erg is om een fout te maken. Een leerling hoeft niet alles goed te hebben. Want het mooie is,
mm-hmm.
als je als leerling weet dat je een foutje mag maken, dan daalt je adrenaline
mm-hmm.
en dan ga je juist minder fouten maken.
Ja. Yeah. Ja.
Dat is een lefgastending weer.
Ja.
En, want echt waar. Wat ook een hele leuke is, maar dan ga ik misschien iets verder in de methode zelf. Maar ik pas dat wel eens toe. En dat kunnen leraren ook doen. Want je hebt op dit moment natuurlijk ook de formatieve toetsen op
mm-hmm.
school. Waarbij leerlingen een toets maken die niet direct meetelt. Maar die gewoon is om te kijken, hoe ver ben je? Waar heb je het allemaal begrepen?
Ja.
En hoe mooi zou het zijn als je zo'n formatieve toets ook mee laat tellen, zo af en toe.
Ja.
Want de leerlingen die ik begeleid, jullie zullen dat vast en zeker herkennen, die hebben soms bij diagnostische toetsen, zo, die wordt dan wel eens gegeven voorafgaand aan de echte
mm-hmm.
toets,
mm-hmm.
een heel mooi cijfer, omdat ze denken, ja, het telt toch niet mee, dus de adrenaline is laag, dus ze gaan het goed maken. En bij
mm-hmm.
de echte toets zitten ze weer vol met adrenaline, ze zitten in de vicieuze cirkel, het gaat weer mis.
Ja.
Hoe mooi zou het zijn als zo'n diagnostische toets bij die leerling ook mee mag tellen.
Ja,
alleen wil je natuurlijk heel voorzichtig zijn dat je geen scheve gezichten krijgt met andere leerlingen. Dus je zou dat af en toe gewoon als regel in kunnen stellen. Nou, we geven je een toets en je mag zelf bepalen na afloop of die meetelt.
Oh, heel goed.
Dat is ook een leuke, hè?
Ja, heel
dat is
leuk.
Leuke, want dan haal je alle adrenaline eruit. En als je dan een groot verschil in cijfers ziet, dan weet je, dan heb je als docent die keer niet de spanning gemeten,
mm-hmm.
maar de inhoud.
Ja.
Ja, heel mooi.
En daar gaat het om.
Ja, zeker.
Ja.
Ja.
En als je één belangrijkste tip voor docenten kan omschrijven bij de begeleiding van faalangst, welke zou dat dan zijn?
Oei, want ik heb er net een aantal gegeven.
Dat is een lastige vraag.
Ja, misschien is dat moeten en willen wel de belangrijkste.
Ja.
En als je die dan kan combineren, dus dat je zegt van jongens, waarvoor doe je dit? En natuurlijk zeggen pubers, ja, ik moet nou eenmaal naar school, blablabla. Maar als je wat dieper gaat graven, dan willen ze echt, de meesten willen toch gewoon naar school met hun vrienden en ook overgaan met hun vrienden en uiteindelijk ook wel een diploma halen.
Ja,
en
ja.
als dat helemaal weg is, nou, dan moet je wat dieper gaan graven. Dat doe ik dan in mijn methode
mm-hmm.
wel. Maar de meesten willen wel. En die raken ontmoedigd, dat woord gebruik ik heel vaak, die raken ontmoedigd omdat de druk te groot is.
Ja.
Dus als je die nou als docent zoveel mogelijk weg kan nemen en geen toetsen gaan geven, terwijl je eigenlijk geen tijd hebt gehad om dingen uit te leggen in de klas, dat vind ik ook misdadig.
Ja.
Dan moet je dat aanpassen, dat hoort niet, dat mag niet. Als je dus rekening houdt met je leerlingen en je probeert die motivatie te benoemen ook, misschien staat die wel bovenaan.
Ja, mooi.
Ja.
En heb je dan ook nog één belangrijkste tip voor de leerlingen met faalangst?
Eén is moeilijk. ja, maar ik gaf net die drie ergste gedachten. Ja. Die leerling, als ze benieuwd zijn, dan kunnen ze mijn boek kopen. Of op de website kijken.
Hele goeie.
Daar staat ook alles in. Ik bedoel, alles wat ik nu uitleg staat erin. Ik heb trouwens ook een videocursus, dus nog toegankelijker.
Ja, ja.
Maar die leerling, die zou zo'n cirkel kunnen tekenen, die ik daar straks benoemde. Mm-hmm. Om eens te kijken, hey, waar heb ik nou de meeste spanning? Bij welk vak? Zet het bovenaan. Zet onderaan de adrenaline, want dat heb ik uitgelegd. En in het boek kun je dat nog beter lezen, hoe dat werkt. Zet dan die blokkade op 9 en ga eens voor jezelf te raden. Welke gedachte is nu de ergste gedachte die ik heb, waardoor ik blokkeer?
Ja.
Is dat de gedachte dat ik het toch niet kan? Nou, dan kun je je af gaan vragen of dat klopt. Of je misschien in een situatie waarin je gewoon rustig bent het wel begrijpt. Dan kun je heel goed voor jezelf als leerling beredeneren.
Mm-hmm.
Of is dat een moedgedachte? Nou, als je daarop bent, dan ben je al op de helft van het herstel.
Ja.
Snap je? Want je moet het altijd eerst zichtbaar maken.
Mm-hmm.
En daar helpt zo'n cirkel gewoon heel erg bij.
Ja, ja, zeker. Echt de bewustwording wat dan de invloed heeft.
Ja.
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 Nou, dan zijn we toch echt aan het einde gekomen van de aflevering. Dus Pia, wij willen je enorm bedanken dat je met ons deze kennis wilde delen. Echt heel erg interessant allemaal.
Heel graag gedaan.
Ja, leuk. Dankjewel. Ja.
Dit was de podcastaflevering. En mocht je nou naar deze podcastaflevering denken, ik heb faalangst en ik weet niet wat ik moet doen, of ik heb misschien faalangst, praat er dan over met iemand die je vertrouwt, dus met een docent of met je ouders of vrienden. En kijk samen dan wat de beste stappen zijn om hiermee om te leren gaan, want jij kan dit. En mocht je als docent luisteren of andere medewerker op school, hopelijk heb je door deze podcast wat tips gekregen over het begeleiden van leerlingen met faalangst. Deel deze podcast dan ook vooral met je collega's, vrienden en leerlingen en praat met elkaar over. Bedankt voor het luisteren en wellicht tot de volgende keer.
Doei!
Doeg!